Gemeente, ik zet boven de preek water en vuur. Wij zien in onze tekst Jesaja 43 vers 2 beproevingen, maar ook beloften. En die gelden ten eerste voor Israël, dat is de eerste gedachte. Ten tweede gelden die beloften voor de gemeente. En ten derde gelden die beloften voor ieder kind van God apart. Water en vuur zet ik boven de preek. En we letten in onze tekst op de beproevingen en de beloften. Die gelden allereerst voor Israël, ten tweede voor de kerk en ten derde voor iedere gelovige. Jesaja 43 hebben we gelezen. Prachtig, indrukwekkend hoofdstuk. U moet eens lezen vanmiddag, als u het eens wat overleest, naar de maaltijd. U moet eens kijken, jullie moeten eens kijken, kinderen, hoe vaak dat woordje ik voorkomt in dit hoofdstuk. Ik heb eens geteld. Ik kom op 36 keer uit. Ik met een hoofdletter dan. Hè? Hier spreekt God, een goddelijk ik. De hele geschiedenis van Israël wordt bepaald, staat in het teken van dat goddelijke ik. Ik heb, ik ben, ik zal, ik gedenk uw zonde niet meer. Ik. Verklaarders hebben Jesaja 43 dan ook wel genoemd het ik-hoofdstuk. Vers 1 is ook al zo treffend, maar nu. Ja, je moet elke tekst in zijn verband lezen. Losse teksten zijn dode teksten. Je moet even kijken wat er voor en erachter staat. Maar nu, in hoofdstuk 42, vers 24 staat, Jacob is tot plundering overgegeven. Israël aan de rovers. Is het niet de Heere die dat gedaan heeft? Hij, tegen wie wij gezondigd hebben, omdat we niet wilden wandelen in zijn wegen. We hoorden naar zijn wet niet. Israël die zit in de ballingschap. En dat is hun eigen schuld, hun eigen zonde. Want ze hebben tegen God gerebelleerd, zijn weg en zijn wet niet gehouden. De ballingschap in Babel was een oordeel. En dan hoofdstuk 43. Maar nu, ondanks dat Israël zich uit het land gezondigd heeft, ze hebben zich niet uit Gods hart kunnen zondigen, dat niet. Ondanks dat hij, ja, ze weggevoerd heeft, hij laat ze niet helemaal aan hun lot over. Maar nu, een wending, de zon die gaat weer stralen dwars door die donkere, duistere wolken van oordeel heen. Maar nu, alzo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, zijn oude naam, zijn roemloze herkomst, Jacob bedrieger, en uw vermeerder, o Israël, zijn nieuwe naam, de Heere, de schepper is hier aan het woord, die dat volk gemaakt heeft door een wonderlijke manier, die het volk geformeerd heeft met de bedoeling dat ze zijn lof zouden vertellen. Alzo zegt uw schepper, ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Doopvond, toen is het al begonnen, ik heb u bij uw naam geroepen. God heeft dat volk geschapen, hij heeft ze verlost uit Egypte en hij heeft ze getrouwd, dan ben je van mij, mijn volk. Gekocht tot zijn eigendom, uw schepper, uw verlosser, je bent mijn eigendom. En dan staat er in vers 1, vrees niet, ik heb u verlost, vrees niet. Dat is de liefdestem van God. Er is geen woord wat meer voorkomt in de schrift dan dat woordje vrees niet. Er is geen woord wat de Heere God meer uitspreekt dan vrees niet. Dat bewijst dat kinderen van God, het volk van God, dat gelovige christenen zo vaak vrezen. Gewoon in de praktijk van het leven. Je kan doodsangst hebben. Verlatingsangst. Angst voor de onvergeeflijke zonde te hebben gedaan. Angst en vrees over jezelf. Angst en vrees over je zonde. Je omstandigheden. Je toekomst. Je toestand. Je kinderen. Angst kan je hebben en vrees over de kerk. Angst hoe het moet. Angst hoe het verder zal gaan. En te midden van al die vrees en die angst klinkt daar vrees niet. Angst verlamt. Bangheid verlamt. Vrees, dat neemt het verdriet van gisteren niet weg. En de vrees, die lost de problemen van morgen niet op. Maar vrees, dat haalt de kracht van vandaag uit je lichaam. En daarom zegt de Heere, vrees niet. Weet je wat de Heere Jezus zei tegen die vader van dat dochtertje van Jairus, doodziek. En hij wist niet hoe dat moet. En hij kwam aan de knieën van Jezus en zegt de Heere Jezus, vrees niet. Geloof alleen. Vertrouw op mij, o volk in smart. En dan kan het gebeuren dat er een vrede in je hart daalt, die alle verstand te boven gaat, wat je niet begrijpt. Vrees niet, wat een prachtig woord. En dan kom ik bij de tekst. Een van de mooiste beloften in het hele Oude Testament. Jesaja 43 vers 2. Ja, vooral als je in lijden bent, in beproeving bent. Het gaat hier in vers 2 over beproevingen. Er wordt gesproken over het water en over rivieren en over vuur en over vlam. Dat zijn zware beproevingen. Wateren van smart en vuur van beproeving, verzoeking, verdrukking. Maar er staat tegenover beloften. Welke dan? Even kijken. Ik zal bij u zijn. De rivieren zullen u niet overstromen, meesleuren, wegspoelen. En de vlam zal u niet verbranden en het vuur zal u niet verschroeien, aansteken. Ziet u, in deze tekst zit iets schrikwekkends. Die zware beproevingen, vuur, vlam, water, rivier. Maar er zit ook iets heel vertroostends. Ik ben erbij, het zal u niet overstromen. Ik ben erbij en daarom ben je veilig. Nou, laten we eens gaan kijken wat dit inhoudt, gemeente. Eerste gedachte was voor Israël. Het volk van God, wat letterlijk over gaat hier, Israël. Het Oude Testament. Even goed lezen, weet je wat de Heer hier niet zegt? Er wordt hier geen belofte gegeven dat de Heer je bewaart voor de verzoeking. Nee, hij bewaart je er wel in. De Heer zegt niet tegen zijn volk, ik bewaar je voor het vuur. Hij zegt, ik bewaar je in het vuur. Je moet er wel doorheen. De Heere belooft hier niet dat hij het vuur, als het nabij komt, als het bij je schenen komt. Hij belooft niet dat hij het vuur dan net op tijd zal blussen. Nee, dat belooft hij niet. Hij belooft wel, ik zal wel zorgen dat het je niet zal verbranden. Dat je door zijn bovennatuurlijke macht en kracht, dat je erin bewaard en behouden blijft. En die golven, de Heere belooft niet, ik zal zorgen dat het weg zal gaan. Nee, je moet er doorheen, maar het zal je niet doen verdrinken. U zullen, zegt een psalm, als op Mozes B, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Het wordt je allemaal niet bespaard, maar hij is er wel bij. Israël. Letterlijk geldt dit voor Israël. Israël is in de ballingschap in Babel. En dan belooft de Heer hier in de tekst, ik zal je verlossen. Ik ga je uit Babel halen na 70 jaar. En ik zal u weer brengen in het land Israël, wat jullie land is. Het beloofde land, jullie thuishoort, wat je van mij gekregen hebt. Ik zal je bij je naam roepen, mijn volk, te midden van al die Babyloniërs. Ik roep je eruit. En jullie mogen weer terug van Babel naar Jeruzalem. Maar onderweg. Nu de hele tocht van Babel naar Jeruzalem. De hele tocht. En onderweg, ja, misschien wel rivieren, dat je in de modder komt te zitten met je voeten. En je moet door die woestijn heen. En die woestijn, ja, daar kan je verbranden door die zomerzon die brandt op je hoofd. Maar belooft de Heer, dat is onze tekst letterlijk. Als jullie gaan door die rivier op weg naar huis, zal niet verdrinken. En dan moet je dan door de hitte van de woestijn, zal je niet verbranden. Jullie komen veilig aan in Jeruzalem, in het land wat ik jullie beloofd heb. Dan moet je door die gevaren heen onderweg, maar ik ben erbij. Zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis, vrees niet, want ik ben bij je. Gemeente, ik heb eens zitten turen en zitten kijken en zitten denken naar deze prachtige tekst. Weet je wat ik de mooiste woorden vind? Wat vindt u de mooiste woorden van onze tekst? De kern, wat eruit komt, wat eruit springt, dat zijn die woorden, ik zal bij jou zijn. Dat is de kern. En wat dat betekent, dat is zo rijk. Waarom? Goed over nadenken. De Heere belooft hier niet alleen dat hij zijn volk in de verdrukking, in de verzoeking, in de smart, in het lijden, dat de Heere ze daar bewaren zal. Dat ze er veilig doorheen zullen komen. Dat belooft de Heere ook, maar het gaat hier verder. Hij belooft niet alleen ik bewaar jullie in die verzoeking, het gaat hier verder. God belooft dat hij er zelf middenin zit, dat hij met hen meetrekt door dat vuur en door die water heen. Hij zit er zelf middenin. Ik ben daarbij. Niet van bovenaf dat hij ze bewaart, maar hij trekt met dat volk midden door dat lijden heen. Er staat in datzelfde boek Jesaja een prachtige tekst. In al hun benauwdheid was hij ook benauwd. Dat betekent dat de Heere God in de benauwdheid van zijn volk, dat hij die benauwdheid ook voor de 100% zelf heeft meegevoeld. De Heere bewaart ze niet alleen in de benauwdheid. De Heer is zo betrokken en zo bewogen, dat hij diezelfde benauwdheid van zijn volk voor de 100% beleeft als die van hemzelf. Hij maakt zich dus volkomen één met Israël. Trekt er mee doorheen. Wat bedoel ik nou precies? Nou, je ziet het bij de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Hij is een hoge priester nog steeds, die met ons mee kan voelen, mee kan leiden, sympathiseren met ons. Omdat hij niet als een engel van bovenaf ziet de ellende en de misère van mensen. Maar hij is mens geworden. En hij heeft het allemaal aan de lijve en aan zijn ziel ervaren. Het is ook over hem heen gegaan. Ziet u? Ik ben erbij, ik weet wat je lijdt, ik weet wat je meemaakt. Wat zijn kinderen meemaken op aarde, verduren moeten. Hij weet wat dat is, van binnenuit. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk, het ontroerendste voorbeeld is hoe de Heer Jezus daar zich gedraagt, dat ik het zo mag zeggen, bij het graf van zijn vriend, zijn dierbare vriend Lazarus. Dat gaat zo dwars door de Heer Jezus heen. Dat hij verontwaardigd is op de dood. Hij werd verontwaardigd op de dood. En hij werd heel verdrietig. Hij weende. Jezus weende. Terwijl hij toch enkele ogenblikken later Lazarus zou opwekken. En toch, het gaat dwars daaromheen. God die met zijn volk meetrekt door het water en door het vuur. En prachtige voorbeelden van in de Bijbel te vinden. Ik ga er weer een paar noemen. Het eerste wat ik nu ga noemen, dat God met zijn volk meetrekt door het water heen. Dat is natuurlijk door het vuur heen. Dat is bij Israël in Egypte, als slaven in Egypte. Nou, ze hebben het daar zwaar te verduren gehad in Egypte. Er is zelfs een uitdrukking in de Bijbel die zegt, ze zaten daar in de ijzeroven. Zo door het vuur van de verzoeking, beproeving van de verdrukking door de vijand, de Egyptenaren. Het voelde als in een ijzeroven, over ijzer gesmolten wordt. Vuur van de verdrukking. En het dreigt dat hele volk te verteren. Maar in het uur van hun zwaarste beproeving, dan verschijnt de Heere aan Mozes in een brandende braamstruik. Die wel brandde, maar die niet verteerde. En dan staat er zo, dat heb u misschien al nooit opgevallen, is u misschien al nooit echt opgevallen, maar dan staat er dat de Heere zelf is neergedaald om zijn volk te redden. En die brandende braamstruik, gemeente, dat is niet alleen maar een beeld van Israël, die in brand staat, in de brand van de verdrukking en toch niet verteert.
Maar er staat in de Bijbel dat de Heere zelf woonde in de braamstruik. Dus niet alleen is dat een beeld van Israël die daar in het vuur van de beproeving zit en toch niet verteert. Maar de Heere zelf is in dat vuur. Hij is erbij. De Heere is neergedaald in dat vuur om persoonlijk bij zijn volk te verkeren. Ik ben erbij.
Laat go Israël als wel leer, gebukt bij tichelstenen neer. Toen gij uw juk moest dragen, zwart waard door uw dienstbaarheid, zwart geblakerd door het vuur van die vuurovens. En door die heet gebakerde drijven die met hun zwepen sloegen op hun ruggen. En door die oosterse zon, zwart waard door uw dienstbaarheid. Maar de Heer heeft beloofd een beter lot bereid. Uw heilsom is aan het dagen. Israël, de brandende braambos. En de Heere was erbij. Nou, tweede voorbeeld. Het water, voorbeeld van het water. U weet dat de Israëlieten, jullie weten kinderen, de Israëlieten door de Jordaan moesten gaan. En dat is ook wel heel wat geweest natuurlijk. Stonden ze bij de Jordaan. En dan de voeten van de priesters die worden nat. En op het moment dat het nat wordt, dan wijken de wateren van de Jordaan. De Jordaan was een snelstromende rivier. Dat ging nogal snel naar beneden. Stroomafwaarts richting de Dode Zee. En dan werd dat door de Heere afgesneden. Die wateren van de Dode Zee vlieten weg. Die stroomden weg. Maar die wateren die van boven kwamen, ja, dat werd een dam. En die wateren, die hoopten dus op, hè. Die hoopten op, dat werd een grote, machtige waterberg. Dat werd steeds meer, alleen het werd tegengehouden. Nou, en daar moesten dan die Israëlieten zo langs. Dat moet een angstaanjagend gezicht zijn geweest. Oh, daar komt die hele berg. Stel je voor dat er, daar komt het op ons af.
Een steeds hoger wordende waterberg, daar moesten ze langs.
Maar, als je goed kijkt, kinderen, dan zie je daar, in die droge Jordaanbedding, dan zie je daar een kleine gouden kist. Dat is de ark. Dat is de ark. En daarboven, de wolkolom. En die ark, dat is een beeld van Gods tegenwoordigheid. En die wolkolom is ook een beeld van Gods presentie. Hij is aanwezig. Zie je dat de Heer ook door dat water heen, dat hij bij zijn volk is, dat hij erbij is. Niet alleen maar van bovenaf zijn hand er tegenhoudt, maar hij gaat er dwars doorheen.
Hij is erbij, midden bij zijn volk, dwars door de rivier heen. Ook als de wateren zich torenhoog oprijden als een dam. Hij is erbij. Natuurlijk, dat is het derde voorbeeld van Israël. Natuurlijk. Bij het vuur denk ik natuurlijk ook aan de drie jongelingen. De vurige oven in Babel. De drie vrienden van Daniël in Babel. Die brandende vuuroven. En dan zien we weer dat de Heer is niet alleen maar van bovenaf beschermd. Maar dat de Heer erbij is. In die vuuroven. Prachtig wordt dat uitgedrukt door Nebukadnezar. Die zit te kijken naar die brandende oven. En hij ziet daar die drie jongens. En zijn ogen worden steeds groter. Hè? We hebben er toch drie in gegooid? En nou zie ik een vierde wandelen. En die vierde die lijkt op een godenzoon. Ja, dat was het ook. Het was de zoon van God. Die in het Nieuwe Testament zou zeggen: ik ben met u alle dagen. Ik ben met u. Ik ben erbij. De Heere daalt neer om bij de zijnen te zijn. En dan worden ze eruit gehaald uit die oven. De vlam zal u niet aansteken, het vuur zal u niet verbranden. Dan worden ze eraf uitgehaald en er zit geen schruwlucht aan hun kleding. En er zitten geen blaren onder hun voeten, hoewel die oven 7 maal heter was gestookt. Er zitten geen blaren onder hun voeten. En hun haren zijn niet geschroeid. En alleen ze zijn één iets kwijtgeraakt. Dat waren de touwen waarmee ze vastgebonden zaten. Die waren verbrand, de rest niet. Gemeente, zo is er een lijn te trekken van Israël van die vurige oven in Babel tot de verbrandingsovens in de nazi-vernietigingskampen. Dat is een lijn te trekken. En van het water waar de jongetjes in de Nijl werden gegooid, Egypte, is er een lijn te trekken tot de Middellandse Zee, waar de Hamas, het Zionisme en alle Israëlieten wil verdrijven in die Middellandse Zee. Daar is een lijn te trekken. Water en vuur. De hele geschiedenis door is het volk van God in het Oude Testament. Tot op de dag van vandaag bedreigd door die twee elementen. Weet je wat, even tussen haakjes, beste mensen. Sommigen van u hebben wel eens gehoord van Marc Chagall. Marc Chagall. Een Joodse kunstschilder. Een van zijn treffendste schilderijen vind ik De Witte Kruisiging. De Witte Kruisiging. Daar zie je de Heere Jezus op dat schilderij. Daar zie je de Heere Jezus aan het kruis. Door een Jood, hè, door een Jood geschilderd. Dan zie je de Heere Jezus aan een kruis en zijn lendendoek, dat is een gebedsmantel. En op dat schilderij zie je, er valt licht van boven op het kruis. En voor de rest van het schilderij zie je een weggesmeten Torahrol. En je ziet brandende synagogen. En je ziet Joden op de vlucht en je ziet moeders die huilen om hun kinderen. En je ziet aartsvaders die wenen. En je ziet oprukkende nazi's. Indrukwekkend schilderij. En waarom vind ik dat nou indrukwekkend? Omdat te midden van die oprukkende nazi's en die brandende synagogen, vuur, hè, verzoeking, vervolging, verdrukking, dat Chagall nou de Heer Jezus aan het kruis daar middenin getekend heeft. Alsof hij wil zeggen, deze Jood, die was erbij. Ik ben bij. Tweede gedachte. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Israël, dat geldt ook voor de kerk van God in het Nieuwe Testament. De gemeente. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal erbij zijn. Ik zie het in het Nieuwe Testament bij de discipelen, in het bootje, de storm op zee. Hetzelfde. Bij de storm op zee, hè, die discipelen, en dan bedoel ik dat de Heer Jezus dan achter in dat schip lag te slapen. En dan wordt het zo hoog, die golven die gaan zo hoog, hoe hoog ze gaan. En dan dreigen ze te verzinken en dus ook te verdrinken. En dan in hun hoogste nood, in de nacht, maken ze Jezus wakker. Meester, meester, wij vergaan. Wij? De discipelen en Jezus ook, dacht je dat? Dacht je dat? Nee, dat is ondenkbaar, hij is erbij. En ook al lijkt het misschien of die slaapt, maar verdrinken dat kan je niet als hij erbij is. Al slaat de zee ook hol en hoog en sleept de storm ons voort. We hebben vader, zoon aan boord en daarom veilig strand voor het hoog. Hij is erbij. Met Christus aan boord ben ik veilig in de storm, ook al moet ik er doorheen. De kerk is ook op reis. Zoals Israël op reis was onderweg van Babel naar het beloofde land. Zo is de kerk op reis getrokken uit de wereld. Op reis naar het hemels vaderland. Naar Immanuels land. En nou staat er in de schrift dat we door veel verdrukkingen het koninkrijk van God moeten ingaan. Door veel verdrukkingen, water en vuur. En die wateren die kunnen hoog oprijzen. Een zee van ramp moog met haar golven slaan. Veel rampen zijn der vromen op. Maar, oh daar heb je het weer. Maar nu. Maar nee. Je gaat er niet in onder. Maar uit die allen redt hen God. Hij is uw heil alleen. Dat heeft de kerk meegemaakt. Alle eeuwen door. Letterlijk vuur. De vroege kerk, de eerste christenen, de vroege kerk, hè? Keizer Nero maakte van de christenen, hij bond ze aan houten palen en hij maakte fakkelen van. Hij bestreek ze met pek en hij stak ze in brand. Jullie zijn toch het licht der wereld? Nou, dan zal je branden in mijn tuin als ik een partyfeestje houd. Dat is letterlijk gebeurd. Was de Heer daarbij? Ja, want ze zongen. Ze zongen. Die lichten der wereld, die in lichter laaien werden gezet, die kinderen van God, als fakkels, ze zongen. En later op de brandstapels in de Roomse kerk. En ze verheerlijkte Jezus in de vlammen. Hij was erbij. Wat is dan het nut ervan, denkt u? Nou, laat ik het proberen te zeggen. Ik denk dat de Heer water en vuur geeft aan zijn volk, aan zijn kerk, aan zijn gemeente. Met een bedoeling. Wat is die bedoeling dan? Nou, die wateren, ja, die zijn niet om te verdrinken, maar die wateren zijn om je te reinigen. Om je schoon te spoelen. Echt waar? Ja. En dat vuur, dat is niet om je te verteren, om je te verbranden. Maar dat vuur is er om je te louteren. Om je te reinigen, te zuiveren, schoon te maken. Zuiver te maken, heerlijker te maken. Je verliest er zelf niks aan. Het geeft je uiteindelijk alleen maar voordeel, geen schade. Ik moest denken, kinderen, aan het voorbeeld van smid, een smederij. Stel je nou voor eens dat jij een stuk ijzer zou zijn en dat God de smid is. Wat doet zo'n smid? Nou, die pakt een tang en dan pakt hij met die tang dat stuk ijzer. En dan? Nou, vroeger ouderwetse blaasballig, dan trekt hij aan die blaasballig. Dat vuur, dat gaat natuurlijk op vlammen. En dan legt hij dat stuk ijzer erin. Stel je voor dat dat stuk ijzer zou kunnen voelen en zou kunnen praten. Dan zou het het uitschreeuwen van de pijn. Au, smid! Wat doet u me pijn? De vonken spatten er vanaf. Ja, zou die smid antwoorden, maar dat is nodig. Want ik ga een mooi stukje smeedwerk van jou maken, waar ik mee kan pronken. Nou, maar dan gaat het eruit, dat stuk vuur. En dan? Dan wordt dat stuk ijzer, dat gaat uit het vuur. En dan wordt dat stuk ijzer op het aanbeeld gelegd. En dan gaat hij erop losslaan, die smid. Dan begrijp ik het helemaal niet meer. En dat stuk ijzer dat krimpt en dat kromt zich onder die vele slagen. En dan? En vervolgens gaat het in een koelbak en hoor je dat. Ik denk, nou is dood. Hé, dan haalt hij eruit. Kijk, dat is nou een prachtig stukje smeedwerk. Nu ben je bruikbaar voor mij de meest. Nou kan ik je gebruiken in mijn koninkrijk. Zie je dat het vuur en het water in Gods smederij nodig is om je bruikbaar te maken voor de meester. En om straks als een stukje sierwerk in Gods tempel in de hemel te schitteren. Maar het stukje ijzer zelf zal het wel geroepen hebben. O God, wat doet u me pijn. Vuur. Water. Zoals met een goudsmid. God zit erbij. Een goudsmid, een stukje goud. Weet u dat er in de Bijbel, in het Oude Testament, dat er twee woorden voor goud zijn? Twee woorden voor goud. Het ene woord is het gewone woord voor goud. En het tweede woord is het woord wat eigenlijk duidt op gelouterd goud. Dat zijn twee verschillende woorden in de schrift. Een goudsmid die het stukje goud erin in de oven doet. De smeltoven. En toch, hij zit erbij, hè? Hij zit erbij en hij houdt het in de gaten dat het vuur geen één graadje hoger is dan nodig. En dat het niet één seconde langer duurt dan nodig. Waarom is dat nou nodig? De droesem, het schuim moet eraf.
de droesem van de hoogmoed en van onszelf bedoelen. Het moet worden uitgezuiverd.
Opdat het goud van Gods genade des te heerlijker gaat schitteren in mijn leven. Dat ik meer vreemdeling word op aarde en meer gaat verlangen naar het hemels vaderland. Dat ik meer gelijkvormig word aan het beeld van mijn maker. En die goudsmit die kijkt naar dat klompje vuur, een klompje goud in het vuur. En hij laat het er net zo lang in totdat hij zijn eigen beeld in dat goud ziet. En dan is het goed dat dat beeld van God weer in mijn leven zichtbaar wordt. En dan ben ik van goud. Ik ben een klompje goud geworden op het moment dat ik me overgaf aan de Heer Jezus. Toen werd ik een klompje goud. Maar in de weg achter Jezus aan richting het vaderland gaat de Heer me louteren en zuiveren. Brengen in het water, in het vuur, om me zuiver, om me gelouterd goud te maken.
Nou, derde gedachte ga ik mee eindigen. Ik heb het gehad over Israël, ik heb het gehad over de kerk en dan ga ik het hebben over de gelovigen apart. Elke christen in het bijzonder. Wanneer jij zult gaan door het water, ik zal bij je zijn. En als je door de rivieren zal moeten, ze zullen je niet overstromen. Deze belofte geldt ook, deze tere mooie belofte geldt ook voor elke christen apart. En ik geloof zeker, gemeente, dat zeg ik u ter bemoediging en ik hoor het mezelf zeggen hoor. Maar ik zeg het toch, en ik zeg het toch, ik geloof zeker dat dat water en dat vuur, waar God mee intrekt en doortrekt en hij staat en houdt het in de gaten, dat het van ons betere christenen zal maken dan wanneer je heel je leven vertroeteld wordt in de wereld en geen vuur en geen water hebt gekend. Ook een christen is op pelgrimsreis getrokken uit de wereld, door deze wereld heen, op reis naar het vaderhuis. Ja. Ook vol gevaren. En soms denk je bij jezelf, één deze dagen, dan zal ik nog eens onderweg omkomen. En soms denk je bij jezelf, en nu zal ik vergaan, meester, wij vergaan. Die discipelen die dat riepen. Oh, ik kan me zo goed voorstellen als het alles om je heen nacht is en het buldert en het stormt en je zingt weg, meester, wij vergaan. Zal ik ooit thuiskomen? Laat ze niet meer omkomen hoor. Ja, maar bij Israël door de Jordaan kwam er een pad. En toen Elia voor de Jordaan stond, had hij maar met zijn mantel te slaan en er kwam een pad. Maar bij mij niet. Heb u gelijk in. Dat belooft de Heer ook niet trouwens. Dat belooft de Heer ook niet. Meestal komt er niet iets wonderbaarlijks. Dat je droog voets door het water kan. Meestal niet. Meestal moet je er doorheen en dan word je nat. Dan word je heel erg nat. Zodat je dreigt te verdrinken. Als je door het donkere water moet van tegenslagen. Als je door de dreigende wateren moet van onderzoeken. Van ziekte. Als je door een zee van verdriet moet. O Heere, red mij uit de nood, want de wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink weg, ik voel me overstromen. De vloed is mij te groot. Misschien zit er een broeder vanmorgen die zegt, dominee, ik zit nou een beetje te luisteren naar u. Die vuuroven, daar zit ik middenin. Alleen God en ik weet hoe heet dat vuur is. Ik kan het niet uitleggen. Maar het bezet me bij dagen en bij nachten. Het houdt me wakker. Broeder, zuster vanmorgen, u krijgt van God een tekst in deze dienst. Dat is deze. Die krijgt u mee. Laat het eens goed tot je doordringen. Gods woord is een troostwoord. Het woord van God vanmorgen is een troostwoord. En dan kan er heel veel aangaan. Maar uw godsvrucht zal niet verbranden.
U krijgt geen garantie dat het makkelijk is, nee toch? Pas belijdenis gedaan, nieuwe jonge lidmaten, je hebt geen garantie gekregen dat het makkelijk wordt, nee hoor. In de wereld zult gij verdrukking lijden, maar, oh daar heb je weer, maar nu, denk erom, maar nee. Die verdrukkingen, heb goede moed, maar heb goed doel. Ik heb de wereld overwonnen.
Je hoeft niet naar moeilijkheden te solliciteren, dat begrijpt u. We mogen wel proberen om die moeilijkheden, dat water en dat vuur, te ontwijken.
Geloof vast en zeker, allerlei middelen, manieren, mag je proberen om het te ontwijken. Maar dat lukt niet altijd. En dan moet je er toch doorheen, geen andere keus. Om in het beloofde land te komen, moet je toch door de Jordaan heen.
We krijgen in de Bijbel geen belofte dat ons hetzelfde overkomt als Israël en Elia. Wat?
Maar we krijgen wel de belofte dat hij zegt, ik ben erbij, bij jou.
En als je er soms doorheen moet, hè, en de wateren gaan stijgen en je gaat een kopje onder,
je voelt je soms als een Jona in de bulderende zee. Kobrugge zou zeggen, hij kwam geen kopje onder met het kroos nog op zijn kop.
Heer, laat je niet verdrinken. In de voorbereiding van deze preek kwam ik een verhaal tegen, een verhaaltje. Een voorbeeld, een pastoraal geval eigenlijk. Van dominee Hofman. H. Hofman uit Schiedam. Een plantagekerk. Die had een gemeentelid, die was 90 jaar. Ongeveer 60, 70 jaar geleden. Rudy de Wal, die de gemeentelid van 90 jaar. Die was al 70 jaar gered. 70 jaar het eigendom van Jezus Christus. Nou, op een gegeven moment, die oude baas van 90 jaar, die ging onderweg met paard en wagen toen nog. En op een gegeven moment, ja, dat paard dat schrikt en dat slaat op hol en dat komt in de graafstroom terecht. En die man ook. Nou, omstanders zien dat en die schieten toe en die halen die oude baas uit het water. En toen vroegen ze, zeg Bons, zo heette die broeder Bons, zeg Bons. U bent toch zeker wel heel erg geschrokken, zo oud en dan zo onverwacht in het water geraakt. En weet je wat die man toen zei? Toen zei die oude baas, nou ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik nou echt geschrokken ben. Je moet weten, zegt hij, als je in Christus bent, is het net zo goed onder water als boven water. Jongen, 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 dan ben je een geoefend christen als je dat mag zeggen. Laatste wat ik zeg is ook de laatste blokkade voordat je in het beloofde land bent. Dat is de doodsjordaan. Dat is ook water. Daar moet je allemaal doorheen als de Heer Jezus niet van tevoren terugkomt. De zwarte wateren van de dood. Bunyan heeft het beschreven in de Christenreis. Bijna thuis. Een Jordaan. Een rivier zonder brug. Ja, hoe moet ik daar dan overheen? Ja, dat is een goed. Ja, je kan er niet overheen. Je moet er doorheen. U en ik. Er zijn er maar twee die er overheen gezet zijn. Dat is Henoch en dat is Elia. Maar de rest moet er allemaal doorheen. Door de wateren. En je bent bang ervoor. En je moet er door. En toch belooft de Heer ook die laatste wateren. Ik ben erbij, kind van God. Zijn aanwezigheid is er midden in die doodswateren. Sommigen, ja, die komen aan de overzij eer ze er erg in hebben. Christinnen in de christinnenreis, die kwam ook bij die wateren. En ze zegt, ik kom hier. Ik kom om bij u te zijn en u te loven. En voor ze als het wist was dat de overkant. Er zijn mensen die een makkelijke dood sterven. Kinderen van God die zo makkelijk heen gaan. Zo zacht heen gaan.
Er was ook een meneer vreesachtig. Heel zijn leven angst en vrees zou het wel. He, van die tobbende mensen, van die tobbende christenen wil ik zeggen. Met een aanklevend leven en dan toch ja die zekerheid te missen. Maar toch de Heere aan te kleven, die vreesachtig. Kwam ook in het doodsuur in de doodsjordaan terecht. Oh, wat zag hij er tegenop. Hij dacht, daar verdrink ik in. Maar opmerkelijk genoeg stond het water lager dan ooit. En de doodswateren kwamen niet verder dan zijn laarzen. Hij mocht er ook zo makkelijk overheen. Sommigen gaan er zingend doorheen, weet je dat? Maar er zijn ook mensen, net zoals Christen, die staat voor de doodsjordaan en die doet zijn eerste stappen erin. En hij voelt zich wegzinken. Geen grond onder de voeten. Kopje onder. Die diepe rivier. Hij moet er doorheen. En zegt Bunyan, hij zag heel zijn leven als een film voorbij gaan. En de boze machten vielen hem aan op dat moment. Ja, dan ga je. Dan verlies je alles. Heb ik me nou heel mijn leven bedrogen? En toen kwam hoop. Ja, die hield zijn hoofd gelukkig boven water. En hij wees hem daar. Man, je bent er bijna. Zie je daar die palen poort in de verte? De engelen staan aan de overkant al te wachten. Hij staat je op te wachten. Om je hartelijk te ontvangen. En dan citeert Bunyan onze tekst. Als je nou door het water gaat, je zal niet verdrinken. En zo komt de vermoeide reiziger aan land. Immanuels land. Zo doet de Heer het. Ziet u dat het vuur en het water nodig zijn, maar dat je er niet minder van wordt? Dat het uiteindelijk toch leidt naar de hemel, naar die vaderhuis met die vele woningen die allemaal brandvrij zijn. Ik eindig met een lied, met een opwekkingslied. Samenvatting van de preek. Jongeren kennen het, ongetwijfeld. Water en vuur. Maak mij rein voor u. Organist. Maak mij rein voor u. Als gelouterd goud en zuiver zilver. Laat mij zijn voor u. Als gelouterd goud. Puur goud. Dat is vuur. Maak mij rein voor u. Was mijn leven schoon. Dat is het water. Vergeef mijn zonde. Laat mij zijn voor u. Zuiver als uw zoon. Heilig mij. Dwars door het vuur maakt hij mij rein en puur. Amen.